Vanochtend willen we met elkaar verder gaan in het boek Richteren. En ik wil u vragen om met mij op te zoeken Richteren hoofdstuk 2. Richteren hoofdstuk 2. We lezen vanochtend vanaf vers 6. Richteren hoofdstuk 2 vanaf vers 6. Het woord van God zegt: toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten weggegaan, ieder naar zijn erfelijk bezit, om het land in bezit te nemen. En het volk diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang geleefd hadden na Jozua en die alle grote daden van de Heere gezien hadden die hij voor Israël verricht had. Maar toen Jozua de zoon van Nun, de dienaar van de Heere, gestorven was, 110 jaar oud, en zij hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnat-Heres op een berg van Ephraim, ten noorden van de berg Gaas, en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op die de Heere niet kende, en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heere en zij dienden de Baals. Zij verlieten de Heere, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan, goden van de volken die rondom hen woonden. Ze bogen zich voor hen neer en verwekten de Heere tot toorn. Want zij verlieten de Heere en dienden de Baal en de Astartes. Toen ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël en hij gaf hen over in de hand van plunderaars die hen plunderden. Hij leverde hen over in de hand van hun vijanden van rondom, zodat zij niet meer konden stand houden tegen hun vijanden. Overal waarheen zij uittrokken, was de hand van de Heere tegen hen ten kwade, zoals de Heere gesproken en zoals de Heere hun gezworen had. Zij zaten zeer in het nauw. De Heere deed richters opstaan die hen verlosten uit de hand van hen die hen plunderden. Zij luisterden echter ook niet naar hun richters, maar gingen als in hoererij achter andere goden aan en bogen zich voor hen neer. Al snel waren zij afgeweken van de weg die hun vaderen gegaan waren, toen die luisterden naar de geboden van de Heere. Zij deden zo niet. En wanneer de Heere voor hen richters liet opstaan, was de Heere met de richter en verloste hij hen uit de hand van hun vijanden al de dagen van de richter, want het berouwde de Heere vanwege hun gekerm over hen die hen onderdrukten en die hen in het nauw brachten. Maar bij het sterven van de richter gebeurde het dat zij zich weer afkeerden en nog verderfelijker handelden dan hun vaderen, door achter andere goden aan te gaan, die te dienen en zich daarvoor neer te buigen. Ze gaven geen van hun daden op en evenmin hun halsstarrige levenswandel. Daarom ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël. En hij zei: omdat dit volk mijn verbond heeft overtreden dat ik hun vaderen geboden heb en zij naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal ik ook geen enkel van de heidenvolken meer voor hun ogen verdrijven die Jozua heeft overgelaten toen hij stierf. Opdat ik door hen Israël op de proef stel, om te zien of zij de weg van de Heere in acht zullen nemen door daarin te gaan, zoals hun vaderen die in acht genomen hebben of niet. Zo liet de Heere deze heidenvolken blijven door hen niet onmiddellijk te verdrijven en hen niet in de hand van Jozua over te geven. Dit nu zijn de volken die de Heere liet blijven om Israël door hen op de proef te stellen. Dat wil zeggen, alle Israëlieten die niet wisten van al de oorlogen met Kanaan. Alleen opdat de jongere generaties van de Israëlieten daarvan zouden weten, om hun de oorlog te leren, alleen hun die er tevoren niet van wisten. 5 vorsten van de Filistijnen en al de Kanaanieten, de Sidoniërs en de Hevieten, die in het bergland van de Libanon woonden, van de berg Baal Hermon af tot aan Lebo Hamat. Zij waren er om Israël door hen op de proef te stellen, opdat men zou weten of zij naar de goden van de Heere zouden luisteren, die hij hun vaderen door de dienst van Mozes geboden had. Toen nu de Israëlieten te midden van de Kanaanieten, de Hetieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten woonden, namen zij hun dochters voor zich tot vrouwen, gaven zij hun eigen dochters aan hun zonen en zij dienden hun afgoden. Amen. Tot zover het woord van onze God. Zoals de meesten van ons zullen weten, dat 3 weken geleden maakten we een start met een korte inleidende serie van 2 preken op het boek Richteren. En u zult zich hopelijk nog herinneren dat de nadruk in hoofdstuk 1 lag op het in bezit nemen van het land Kanaan. Het volk moest zich vestigen in het land Kanaan en de Kanaanieten moesten worden uitgeroeid. Zij moesten worden verdreven omdat het volk Israël anders de heidense goden zou gaan dienen in plaats van de Heere hun God. Maar gelijk in hoofdstuk 1 hebben we gezien dat het al fout ging. De Israëlieten zij namen het niet zo nauw met wat de Heere had gezegd. Ja, ze begonnen goed met het zoeken van Gods wil. Maar dat duurde niet lang. Het verliep van succes naar mislukking, zouden we kunnen zeggen. Het boek Richteren beschrijft een duistere tijd van het volk Israël. Het is de tijd tussen de aartsvaders en het is de tijd tussen het begin van de koningen. En dan hier in hoofdstuk 1, we hebben het vanochtend niet gelezen, maar we hebben het de vorige keer gelezen in vers 19, daar lazen we dat het Juda, het lukte hem niet, staat er, de bewoners van het dal te verdrijven omdat zij ijzeren strijdwagens hadden. Nou, dit was wat de Israëlieten dachten. Maar dit was niet wat de Heere had bedacht. De nabijheid van de Heere verandert niet. Ook niet wanneer er sprake is van ijzeren strijdwagens. Ook niet wanneer er sprake is van militaire overmacht aan de kant van de heidenvolken. Het probleem van Israël was twijfel, ongeloof. Het niet zo nauw nemen met het woord van God. En dat is zonde. Ze keken naar de omstandigheden in plaats van dat ze op hun God acht gaven. Ze vergaten gemakkelijk wat God in het verleden voor hen had gedaan. Dat hij hen had bevrijd uit het land Egypte. Ja, het volk heeft de Jebusieten niet verdreven. Ze gooiden het zelfs op een akkoordje met die man uit de stad Lus. Bethel. Ze lieten die man gaan. En wat deed hij? Hij bouwde vrolijk een nieuwe stad Lus. Die valse godsdienst van die Kanaanieten, die bleef zo voortbestaan. Dat was het gevolg. Je weet wel dat rotte stuk fruit op die fruitschaal, dat bleef liggen. En we weten allemaal wat de gevolgen zijn als we dat rotte stuk fruit niet wegnemen uit die fruitschaal. Alles wordt binnen de kortste tijd aangetast. En dat is wat we zien. Helaas blijft het hier niet bij. Er waren meer goddeloze volkeren die niet werden verdreven. Israël nam het niet zo nauw. Ze leverden half werk. Dan hadden we gezien aan het begin van hoofdstuk 2 dat de tranen kwamen. Tranen van berouw. Maar hoofdstuk 2 is opnieuw een inleidend hoofdstuk op het gehele boek Richteren. En die tranen van berouw daar aan het begin, die waren helaas van korte duur. Hoofdstuk 2 laat ons opnieuw de consequenties zien van de zonde, maar ook Gods genade. En dit hoofdstuk geeft ons opnieuw een inkijk, zodat we kunnen begrijpen wat God doet tijdens die periode van de Richteren. In het boek Richteren zien ook wij onze zonde. Het is als het ware als een spiegel. Maar tegelijkertijd leren we ook zien op de grote Richter, de Heer Jezus Christus, de Verlosser, onze Verlosser. Het boek leert ons zien waarom Hij de Heere der Heren en de Koning der Koningen is. En waarom wij Hem zo nodig hebben. Een perfecte, een liefhebbende, een volmaakte, rechtvaardige koning die over ons regeert. En dan kun je misschien denken, waarom toch steeds dat Oude Testament? Is dat nou echt zo belangrijk? Nou, laat me dit zeggen met Paulus. Hij zegt in Romeinen hoofdstuk 15 vers 4 over het Oude Testament deze woorden. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing geschreven. Waarom? Nou, opdat we in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Daarom. Vanochtend heb ik boven de preek geschreven de gevolgen van half werk. En in de eerste plaats zien we Israëls afvalligheid in de versen 6 tot en met 13. In de tweede plaats zien we Israël onder Gods toren, de versen 14 tot en met 19. En in de derde plaats zien we Israël door God getest, de versen 20 en volgende. Dus in de eerste plaats Israëls afvalligheid, versen 6 tot en met 13. In vers 7 lezen we: en het volk diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang geleefd hadden na Jozua en die alle grote daden van de Heere gezien hadden die hij voor Israël verricht had. Zo hier opnieuw lezen we over de dood van Jozua en we hadden dat eerder gehoord. In hoofdstuk 1 vers 1 hebben we hetzelfde gelezen. Eigenlijk al in Jozua hoofdstuk 24. Daarin werd ons al gezegd dat Jozua was gestorven. Het is dan ook niet chronologisch, niet in volgorde van tijd, maar als het ware krijgen we nogmaals een flashback. Jozua is inmiddels gestorven. En zolang de leider van het volk, Jozua en daarvoor Mozes, in leven was, ging het redelijk goed met het volk Israël. Maar hier in het tweede hoofdstuk van het boek Richteren worden we voorbereid voor wat komen gaat. De gevolgen van half werk. Het dienen van de Heere, het duurde zolang Jozua en de oudsten in leven waren. We lezen in vers 10 dat wanneer heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op die de Heere niet kende en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Ja, het was die eerste generatie die de Heere kende, die de Heere diende, na de Exodus uit Egypte, weet u wel. Maar die tweede generatie, die had zich afgekeerd van de Heere, die kende de Heere niet meer. Ze werden afvallig. Nou, hoe was dat mogelijk? Wat is de oorzaak van het feit dat we lezen dat die generatie de Heere niet kende en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had? Hoe is het mogelijk? Waren de machtige wonderen van Jahwe niet verteld en uitgelegd aan die tweede generatie? Kende deze tweede generatie de Heere niet? Kenden zij hem niet in een persoonlijke relatie? Wat zo duidelijk wordt in deze verse is dat het geloof van de ouders niet automatisch overgaat op de kinderen. Deze volgende generatie, ja, ze zal ongetwijfeld gehoord hebben over God. Maar ze kende hem niet persoonlijk als hun God. En dit is het belangrijke verschil. En dit is wat het verschil maakt voor de Israëlieten en voor ons vandaag de dag. Zijn woord had niet langer invloed op hun denken, op hun wil en op hun hart. Het woord van God vormde hen niet meer. Laten we nooit het zicht verliezen op Gods genade en laat het ons nooit ontbreken aan een persoonlijke relatie met de Heere God. Anders zullen we heel snel vergeten wat God gedaan heeft. Dat zien we hier. En laten we nooit zeggen of denken, oh, ik weet het allemaal wel, dat heb ik al zo vaak gehoord. Onze kinderen moeten niet het geloof van de ouders naapen, maar wat zij nodig hebben is bekering en een persoonlijk geloof met de Heere. En in de eerste plaats hebben wij als ouders die verantwoordelijkheid om onze kinderen het woord van God te onderwijzen. Zodat ze niet alleen verstandelijk weten over God, maar ook de Heere God persoonlijk mogen leren kennen als hun verlosser. Als ouders hebben wij een grote verantwoordelijkheid. En deze verantwoordelijkheid die moeten we niet overlaten aan de plaatselijke gemeente. We dienen Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 6 serieus te nemen. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Als ouders moeten wij deze verantwoordelijkheid nemen. Ja, onze kinderen dienen opnieuw geboren te worden. Bekering en geloof is wat nodig is. Maar dat ontslaat ons nooit van onze plicht om de kinderen het evangelie te vertellen. Laat ons onze kinderen en kleinkinderen, maar ook de kinderen in de gemeente, laten we die brengen voor het aangezicht van de Heere in gebed. Hij is degene die onze kinderen kan redden van hun zondeschuld. En laten we nooit denken dat onze kinderen gered zijn omdat ze opgroeien in een christelijk gezin. Er bestaat niet zoiets als verbondsautomatisme. We behoren alleen tot het koninkrijk van God door wedergeboorte. Wij mogen elkaar en onze kinderen wat vertellen en herinneren wat God gedaan heeft door zijn Zoon Jezus Christus en wie Hij wil zijn voor ons persoonlijk. Laat daarom de wereld onze kinderen niet in hun grip krijgen en hen afhouden van de kennis van God. Ja, als ouders en als grootouders, maar ook als gemeenteleden, dienen we uit te leven wat we geloven en waarom we geloven. Laat het niet alleen een intellectuele kennis zijn die geen invloed heeft op ons leven. Ja, de Heere heeft grote dingen voor ons gedaan. Zijn machtige daden van redding moeten bekendgemaakt worden. John Newton, de slavenhandelaar, u heeft ongetwijfeld wel eens van hem gehoord. Hij is de schrijver van die mooie hymn Amazing Grace, genade zo oneindig groot in het Nederlands, schreef aan het einde van zijn leven aan een vriend van hem, toen zijn geheugen minder werd, twee dingen. Hij zei, ik kan niet veel meer herinneren, maar twee dingen weet ik. Ten eerste dat ik een groot zondaar ben en ten tweede dat ik een grote verlosser heb. Hij wist het. Hij kende de Heere. Maar Israël kende de Heere niet. Israël was vergeten wat hij gedaan had. En dan zien we de gevolgen in hoofdstuk 2 van het niet kennen van de Heere. Kijk maar naar vers 11. We lezen daar, toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heere. En zij dienden de Baals. Zij verlieten de Heere, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan. Goden van de volken die rondom hen woonden. Ze bogen zich voor hen neer en ze verwekten de Heere tot toren. Als een gevolg van het niet kennen van de Heere zien we afvalligheid optreden. Hier in deze situatie zien we dat het niet kennen van de Heere leidt tot afvalligheid. Het volk Israël, ze diende de Baals. Ja, de Kanaanieten werd toegestaan om te blijven leven in het land. Ze waren niet volledig uitgeroeid. Ze waren niet volledig verdreven. En daarom was die afgoderij zo actief. En nu horen we hier en lezen we dat de Israëlieten de Baals dienden. Het niet dienen van de Heere betekent afkeren van de Heere en het dienen van een vervanging van hem. Iets wat voor hem in de plaats komt. Een afgod. En Baal was de naam van zo'n afgod. En het staat er zelfs in het meervoud. Baals. En Baal had vele verschillende afbeeldingen en uitvoeringen. En Baal was een lokale godheid voor veel stammen in die tijd. En hier zien we die eerste stap van dat terugkerende patroon van Israëls afvalligheid in het boek Richteren. Ik heb er de vorige keer ook iets over gezegd. Israël deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. Israël zondigde, dat was het eerste. Ik kom er straks nog even op terug. Nog even iets over Baal. Baal, hij wordt ook wel genoemd de stormgod en de god van de vruchtbaarheid. Hij was de natuurgod. En zijn vrouwelijke wederhelft wordt ook genoemd Astarte. En die Kanaanieten die dachten dat de vruchtbaarheid van het land afhankelijk was van seksuele relatie tussen Baal en Astarte. En dit was niet het enige voor de Kanaanieten. Het was niet alleen Baal en Astarte die seksueel actief waren, maar ook de Kanaanieten zelf waren betrokken bij seksuele zonde. Ja, de Kanaanieten praktiseerden heilige prostitutie als een daad van hun aanbidding. Bij het altaar van Baal had de Kanaanitische man seks met een van de zogenaamde heilige prostituees. En zo vervulde de man Baals rol en de vrouw die van Astarte. Dit zou zegen geven, zo dacht men. Regen en vruchtbaarheid. Je ziet, het dienen van Baal ging gepaard met ongelooflijke immoraliteit. En hier zien we opnieuw duidelijk het verschil tussen de God van Israël en de heidense afgoden. De verbondsgod kan worden vertrouwd en geloofd, maar de heidense goden moeten worden tevreden gesteld door middel van werken, zodat ze in actie komen, zodat ze tot actie overgaan. En dat is altijd het geval. Valse godsdienst is gebaseerd op werken. De mensen moeten iets doen om die zogenaamde God tevreden te stellen, om hen te overtuigen. Er is hier geen sprake van genade. Het is niet door genade alleen. En dit komen we tegen bij alle wereldgodsdiensten vandaag de dag. De mens moet iets doen om de zogenaamde God tot actie over te brengen. Het is geen genade, maar het is door middel van werken. En gemeente, laten we ons bewust zijn dat dat ook voor ons een gevaar kan zijn vandaag de dag. In plaats van ons volledig afhankelijk te weten van God, van zijn genade, ligt het gevaar op de loer dat we God willen manipuleren om iets voor hem te doen, zodat we gezegend zullen worden. Als ik nu maar eerst dit doe, of nu maar eerst zo leef, nou dan zal God wel naar mij willen omzien. Nee, dat is niet de Bijbelse boodschap. Dat is niet het evangelie. Het evangelie is dat Jezus Christus stierf voor zondaren, zoals wij. En dat onze zonden vergeven zijn op het moment dat we door het overtuigend werk van de Heilige Geest tot God komen, tot Christus, ons aan hem toevertrouwen. Je ziet, het is volledig door genade alleen. Door het geloof in Christus Jezus. Volbrachte werk in wat hij gedaan heeft. En dit mogen we vanochtend ook met elkaar gedenken als we met elkaar het avondmaal vieren. Nou, misschien is er wel iemand die vanochtend zegt, ja, dat van die Baaldienst, dat was in de tijd van Israël. Maar vandaag de dag hebben we daar niks meer mee te maken. We hebben geen Baals meer. Wel helaas, de cultuur waarin we leven heeft de vervanger voor Baal gevonden. Je zult misschien wel weten dat er ook menselijke offers werden gebracht. En we hebben het gezongen in Psalm 106 vanochtend. Er werden menselijke offers gebracht aan Baal. Je kunt dat vinden bijvoorbeeld in Jeremia hoofdstuk 19 vers 5. Menselijke offers werden gebracht aan Baal om Baal tevreden te stellen. En zo dat er regen en zegen zou komen en groei over het land, zo dacht men. Ja, ook vandaag is er sprake van menselijke offers. We noemen dat abortus. Ongeboren kinderen worden geofferd op het altaar van onze welvaart. Van het eigen ik. Omdat het nu eenmaal niet uitkomt dat een kind geboren wordt. Het is te lastig om voor te zorgen. Het is een te grote verstoring voor de carrière. Het hebben van een kind betekent nu eenmaal dat ik niet kan doorgaan met mijn leventje wat ik aanbid. En financieel komt het niet uit. Dat is aardig gelijk aan het dienen van Baal, toch? Vandaag is de God van seksuele immoraliteit en plezier nog springlevend. Onze cultuur heeft ook zijn baals. Zien we hoe relevant het Oude Testament is? Het dienen van de baals, het blijft echter niet zonder gevolgen. In de tweede plaats zien we Israël onder God storen. Dat is ons tweede punt, Israël onder God storen. Versen 14 tot en met 20. We lezen in vers 14, toen ontbrandde de toren van de Heeren tegen Israël. En het ontbranden van de toren van God, dat is die tweede stap in dat patroon. Israël zondigde, dat was 1, 2, de toren van de Heeren ontbrandde. En dan het derde was dat zij riepen tot hun God om redding. Dan zendt de Heeren ten vierde een richter, een verlosser. En dan ten vijfde volgt vrede. En dat patroon zien we keer op keer terugkomen in het boek Richteren. Ja, dat de toren van God ontbrandde tegen Israël, ja, het was een gevolg van het dienen van de Baals, afgodendienst. Als nieuwtestamentische gelovigen hebben we geen opdracht van God gekregen om de heidenen en hun goden uit te roeien en hun gebruiken. Maar we hebben wel de opdracht om weerstand te bieden tegen de cultuur van seksuele zonde. De cultuur van abortus. De cultuur die tegen Gods woord ingaat. We kunnen dat zelf invullen. Er zijn voorbeelden genoeg te bedenken. Wat we hier leren in Richteren 2 is dat wanneer wij toegeven aan morele zonde, we op de duur nog gewoon gaan vinden ook. Dan halen ook wij de toren van God over ons. We leren hier zo duidelijk in dit hoofdstuk wat de gevolgen van zonde zijn. Maar wij worden er juist toe opgeroepen om niet gelijkvormig te worden aan deze wereld. Zoals Romeinen 12 vers 2 zo duidelijk zegt. En die toren van God die we zien, die hoeft ons helemaal niet te verbazen. Want het was een eerlijke toren. Omdat deze toren ons laat zien dat God zich houdt aan zijn woord. Immers hij had gezegd in Leviticus hoofdstuk 16 en we vinden het ook in Deuteronomium hoofdstuk 28. Hij had de Israëlieten gewaarschuwd dat wanneer ze hem ongehoorzaam zouden zijn, de Heere ervoor zou zorgen dat ze door hun vijanden zouden worden verslagen. Israël zal geen zegen ontvangen, maar vloek. De zonde zal niet zonder consequenties blijven. Israël wist dat. Niets nieuws. Ja, onze God is een jaloers God. Dat betekent dat hij ook een liefhebbende God is. Jaloezie in de goede zin van het woord is geoorloofd wanneer er sprake is van echte liefde. Laat me dit duidelijk maken door een voorbeeld. Wat zou jij doen of u doen wanneer iemand je man of vrouw of je kind of een andere geliefde van je slecht zou behandelen? Zou je dan zeggen, zo is het leven nu eenmaal, niets aan te doen? Nee, natuurlijk niet. Vanwege het feit dat er sprake is van echte liefde, dan word je boos. Jaloers, deze jaloersheid is geen zondige jaloersheid. En onze God is een jaloers God, omdat hij de enige ware God is en omdat hij van zijn kinderen houdt. Hij is de eigenaar. En hij heeft het recht. Wanneer zijn kinderen ongehoorzaam zijn, wanneer zijn kinderen hun eigen weg gaan, dan wordt hij boos. Zijn kinderen zijn als het ware geestelijk met hem getrouwd. En daarom is hun overspel een geestelijk overspel. Dat is wat we lezen. We lezen immers dat de Israëlieten als in hoererij achter andere goden aangingen. Maar in die toren van God, daar zien we tegelijkertijd zijn oneindige genade. zijn liefde voor zijn volk. Zij riepen uit tot de Heere om hulp en God hoorde hun geroep en God bevrijdde hen door middel van een richter. Dat zien we in vers 16. Tegen die zwarte achtergrond van de zonde schijnt de zon van Gods rijke vergeving, de zon van zijn genade. Ja, de Heere zond richters, hij zond verlossers. Degene die hen overgaf in de handen van plunderaars, redde hen uit de handen van die plunderaars. En dat is hoe jaloerse liefde werkt. Je zou zeggen, nou mogen we toch verwachten dat de Israëlieten zouden luisteren en dat ze geleerd hebben van hun zondige wegen. Maar vers 17 is ontwapenend. Zij luisterden echter ook niet naar hun richters. Al snel waren zij afgeweken van de weg die hun vaderen gegaan waren, toen die luisterden naar de geboden van de Heere. En zo ging het steeds maar weer. En toch was de Heere steeds weer met hen bewogen. Hij was vol medelijden. Want wanneer een richter kwam, dan was er vrede voor een tijd. En dan gedroegen de Israëlieten zich helaas, nadat die richter weer was vertrokken, overleden was, dan gedroegen ze zich nog verderfelijker dan hun vaderen. En keer op keer was dit het patroon. Zij deden wat recht was in hun eigen ogen. Maar toch was de Heere genadig. De Heere was bewogen met hun geroep, met hun hulpgeroep. En dat hebben we eerder gehoord. Weet u wel, toen het volk uit Egypte trok. God hoorde hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. God ontfermde zich over hen. Ja, Israël onder Gods toren, dat is terecht. En tegelijkertijd is er ook Gods wonderlijke genade. Zijn barmhartigheid is niet opgehouden. We zien hier zo duidelijk dat we maar niet wegkomen met de zonde. Maar God is genadig, omdat hij hen bracht onder zijn corrigerende oordeel. De Heere hield van zijn volk, terwijl hij vertoornd was op hen. Ze kregen de mogelijkheid om in zijn wegen te wandelen. Ze kregen de mogelijkheid om terug te keren tot de Heere. Toen de Heere hen op de proef stelde door middel van die heidenvolken. Ja, het straffen van de Heere, de tucht die hij toepaste, was gericht op het herstel van het volk en niet om zijn recht te laten gelden. Laat me opnieuw een lijn trekken naar het Nieuwe Testament. Hebreeën 12, vers 5, dat zegt: mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Ook wij kunnen alleen maar zeggen, wanneer we ons bewust zijn van wie wij zijn. Het is de goede tierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. En dan tenslotte zien we in dit hoofdstuk, Israël wordt door God getest. Israël door God getest. Vanaf vers 20. Ja, het volk Israël, we kunnen wel zeggen, leefde onder de slavernij van de zonde. Ze bekeerden zich niet, maar vielen in herhaling en keerden zich af van God. De zonde is een kracht die je in zijn greep houdt. Dat blijkt zo duidelijk uit dit hoofdstuk. Israël werd door God getest. God stelde hen op de proef om te zien wat ze hadden geleerd. Om te zien wat ze wisten of zouden moeten weten. De Heere liet de heidenvolken leven rondom de Israëlieten. Om Israël op de proef te stellen. Deze generatie na Jozua moest weten wat oorlog voeren was. Met het doel om alleen op God te leren vertrouwen. Wat deze jonge generatie hier nodig had, was geloof en vertrouwen in de Heere. God stelde hen op de proef. Hij testte hen. En zij kregen opnieuw een gelegenheid om zich tot de Heere te keren. Zien we opnieuw hier Gods genade en geduld? De Heere God is niet klaar met hen, maar hij leert hen de oorlog. Zodat ze op hem zouden vertrouwen. Zodat ze hem zouden dienen. Hem alleen. En dit was al eerder gebeurd. Denk aan de onderdrukkers in Egypte. En de tegenstanders die ze op hun reis door de woestijn waren tegengekomen. God had hen laten zien. Ja, dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Maar helaas had deze nieuwe generatie het verleden vergeten. Zouden deze overgebleven volken nu een zegen worden voor Israël, zodat ze op hun knieën zouden gaan? Ja, broeders en zusters, zo kan het ook zijn in ons leven. Hoe vaak is de Heere niet vol mededogen, vol geduld, vol genade geweest naar ons toe? Maar toch blijven we hangen in een leven van zonde in plaats van hem te volgen. Ja, het kan zelfs zo zijn dat de Heere door zijn genade moeilijke momenten in ons leven geeft, met als doel om ons dichter bij hem te brengen. Zodat we ons zullen bekeren en volledig op hem leren vertrouwen. En deze moeilijke momenten in ons leven zijn geen zegen in onze eigen ogen. Maar het zijn wel verborgen zegeningen. Want wanneer we ons tot de Heere keren, zullen we erkennen dat het de zegen en genade van God was. Misschien stelt de Heere jou wel op de proef, zoals hij deed met Israël. De Heere wil onze harten. Hij wil niet dat we ons hart delen met afgoden. Hij is een jaloers God, omdat hij van zijn kinderen houdt. Hij heeft het recht op wat hem toekomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet, zegt Jacobus in hoofdstuk 1. We hebben nodig om op de Heere God te vertrouwen. En dat is niet altijd gemakkelijk. Maar dat is wel wat het geloof van ons vraagt. Dat is wat waar geloof is. Israël moest het leren en wij ook. Wij willen vaak zo graag dat onze problemen zijn opgelost en dat we een makkelijk en een plezierig leven kunnen hebben. Maar in Gods voorzienigheid onderwijst hij ons met de woorden van Psalm 55, vers 23, waar hij zegt: werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Bij de monden van de psalmdichter. En wij mogen steeds weer leren dat we afhankelijk zijn van hem. De Heere is meer geïnteresseerd in een diepe relatie met zijn kinderen, in plaats van simpelweg hun problemen op te lossen en hun een plezierig leven te geven. Maar die Israëlieten waren moeilijk te overtuigen. Keer op keer toont God zijn geduld en zijn genade. Menselijkerwijs gesproken was het uitdrijven van die Kanaanitische volkeren geen probleem voor God. Maar om hen op hem te laten vertrouwen, op hem alleen, dat was veel moeilijker. Ja, en onze harten, dan moeten we eerlijk zijn, zijn niet anders als die harten van de Israëlieten toen waren. De zonde kan ook ons in de grip houden. Israël werd door God getest, omdat God er niet zeker van was of ze hem zouden vertrouwen. Menselijkerwijs gesproken. God weet alles van tevoren. Hij wist het wel degelijk, maar Israël werd getest. Nee, de test is om Israël te laten zien dat ze de Heere ontrouw waren en om hen Gods recht te laten zien. Daarom testte de Heere hen. De Heere wist het al lang van tevoren. En dan in hoofdstuk 3, vers 5, lezen we over die volkeren die door Jozua waren onderworpen. Israël schoot ernstig tekort, want ze woonden inmiddels te midden van deze volkeren. En vers 6 is nog meer schokkend in hoofdstuk 3. Er staat, namen zij hun dochters voor zich tot vrouwen en gaven zij hun eigen dochters aan hun zonen en zij dienden hun goden. Israël faalde compleet. De test was helemaal mislukt. Want wat zien we hier? Drie werkwoorden. Ze woonden, ze trouwden, ze dienden. Ze hielden geen oorlog, wat de Heere had gezegd, maar ze woonden te midden van deze volkeren. Ze hadden gemengde huwelijken en ze dienden de afgoden. Leven in de wereld, maar ook één zijn met de wereld. Dit is niet wat de Heere God van hen wilde. Onszelf mengen met de goddeloosheid van de wereld zorgt ervoor dat we huwelijksbanden aangaan met de wereld en uiteindelijk de goden van deze wereld zullen dienen. Zien we Gods genade hier met Israël en ook met ons? Ja, God is genadig met zijn volk bij herhaling. En dat is wat we telkens weer ontdekken en zien in het boek Richteren. Dit volk dat uitgekozen was om een instrument van zegen te zijn. Ook Gods genade voor ons is nog steeds realiteit. De Heere wil dat we hem vertrouwen en hem volgen. Hij heeft zijn Zoon, Jezus Christus, gegeven om de Richter, de Redder te zijn. Om ons te redden van onze zonden. Ja, laten we ons bewust zijn met wat Paulus zegt en wat ik aan het begin noemde. Dat wat eertijds geschreven is tot onze onderwijzing, is geschreven opdat we in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Laten wij Gods waarschuwingen niet negeren. Zijn genade en zijn barmhartigheid niet naast ons neerleggen. Misschien word jij wel getest in je geloof. Maar laat dit Bijbelgedeelte van morgen een oproep zijn om trouw te zijn aan de Heere, om hem te dienen. En weet je, dat hoeft niet en dat kan niet in eigen kracht. Want de Heere geeft ook vanochtend weer dat prachtige middel, dat medicijn voor onze ziel, wat hij heeft ingesteld. Het avondmaal. Doe dat tot mijn gedachtenis. Gedenkt en gelooft dat hij zichzelf gaf voor u en voor jou. Zijn lichaam en zijn bloed voor zondaren. Telkens weer worden we eraan herinnerd dat we leven mogen vanuit Gods genade. En het is op deze wijze dat we kunnen blijven in hem, omdat we van onszelf geen vrucht kunnen dragen. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Amen.